Een hele goede morgen, broeders en zusters. Fijn om weer in uw midden te zijn. En het niet te doen via de livestream, op afstand thuis, maar gewoon hier aanwezig te zijn. Ja, ik wil u deze morgen graag meenemen naar Johannes 15. Johannes 15. En daar vinden we een hele bekende Ik Ben-uitspraak. Vaak staat er bekend als de zeven Ik Ben-uitspraken die in het Johannes-evangelie te vinden zijn. Dat begint in Johannes 6 met de uitspraak Ik ben het brood des levens. Vervolgens Johannes 8, Ik ben het licht van de wereld. Johannes 10, Ik ben de deur van de schapen. Johannes 10 verderop, Ik ben de goede herder. En dan Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dan komen we uiteindelijk in Johannes 15 terecht, waar de Heer Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. En ik stel voor dat we de eerste 8 versen met elkaar lezen van Johannes 15. En ik kan u op voorhand al zeggen dat u goed uw Bijbel er vanmorgen bij moet houden, want we zullen flink wat gaan bladeren. En dan lezen we, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buiten geworpen zoals de rank en verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Tot zover. Ja, als we gaan kijken naar de Ik Ben-uitspraken, dan valt het op en je gaat terug naar het Grieks, dat de Heer hier eigenlijk ten overvloede de nadruk op zichzelf legt. Hij gebruikt hier het persoonlijk voornaamwoord ego. En door dat woord te gebruiken legt hij eigenlijk ten overvloede de nadruk op zichzelf. En vandaar dat er ook heel vaak wordt gezegd dat hier letterlijk staat ik ben. Hij is degene waar Mozes en de profeten al over spraken. Hij is de Messias die komen zou. Hij is het. En het is wel interessant, want de Heere die doet dat ook in het Oude Testament. Als u met mij meebladert naar Jesaja 43. Jesaja 43, dan komen we dat ook tegen. Tot 2 keer toe. Jesaja 43. Dan zien we ook tot 2 keer toe dat de Heere zegt, ik ben. Jesaja 43. En dan lezen we in vers 11. Dat de Heere zegt, ik ben de Heere, buiten mij is er geen heiland. Ik ben. En we zien het ook verderop in vers 25 van Jesaja 43. Dan zien we het nog een keer. Ik ben het die u overtredingen uitdeelt omwille van mijzelf en aan uw zonde denk ik niet. We zien dat de Heer hier in Jesaja 43, als hij dat gebruikt, ik ben, dat hij vooral de nadruk op zichzelf legt dat hij de heiland is. Dat hij de verlosser is, dat hij degene is waar Israël naartoe moet gaan, dat hij degene is die de zonde voor Israël kan uitdelgen. En daarom dat het zo bijzonder is dat de Heer Jezus zichzelf eigenlijk ook in het Johannes-evangelie presenteert als de ik ben. Hij is degene die het volk moest aannemen. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Er kan niemand tot de Vader komen als hij niet de Heer Jezus Christus aanvaardt in zijn leven. Hij is de grote Ik Ben. Hij is de Zoon van God. Nou, het is wel interessant dat als u het Johannes-evangelie zo doorleest, dat er eigenlijk nog veel meer Ik Ben-uitspraken te vinden zijn. Kijk, wij hebben het heel vaak over de 7 bekende Ik Ben-uitspraken. Maar ik zal u er nog een paar noemen. In Johannes 4, daar spreekt de Heer Jezus met de Samaritaanse vrouw. En dan zegt hij tegen de Samaritaanse vrouw in vers 26, Ik ben het die met u spreekt. Eigenlijk staat hier ook weer dat woord ego. Ik ben. Hij is het. Verderop, in Johannes 6, daar vinden we die bekende geschiedenis dat de Heer Jezus wandelt over het water en dat hij zijn discipelen tegemoet komt in de storm op het meer. En dan zegt hij ook tegen hen, Ik ben het, wees niet bevreesd. Letterlijk staat daar, ik ben. Hij is de schepper ook van hemel en aarde. Hij kan de storm stillen en hij kan over het water lopen. Johannes 8, daar is de Heer Jezus in gesprek met de fariseeën en met de menigte daaromheen. En dan zegt hij, wanneer u de Zoon des mensen verhoogd zult hebben, zult u het zien dat ik ben. En verderop in Johannes 8, in vers 58, daar zegt hij, voorwaar, ik zeg u, voor Abraham was, ik ben. Hij was er al voor Abraham. En dat eindigt uiteindelijk in het Johannes-evangelie, in Johannes 18, als hij gevangen genomen wordt. U kent die geschiedenis dat Judas dan met een grote groep soldaten en dienaren van de overpriesters naar de Heer Jezus toekomt. En dan vraagt de Heer Jezus, wie zoekt u? En dan zeggen zij tegen hem, Jezus de Nazarener. En dan zegt de Heer Jezus, die zegt dan tegen hen, ik ben het. En dan deinzen ze achteruit. En daar zien we eigenlijk opnieuw de godheid van de Heer Jezus naar boven komen. Als hij zich presenteert als de Ik Ben, dan deinzen ze achteruit. We gaan naar Johannes 15 terug. Dit even ter inleiding over de Ik Ben-uitspraken. Ja, de Heer Jezus die spreekt deze woorden in Johannes 15 uit als hij net het laatste avondmaal met zijn discipelen heeft gevierd, Pesach. En dit Bijbelgedeelte dat heeft in het verleden al heel wat stof doen opwaaien. Als je als gelovige niet genoeg vrucht draagt, wordt er dan gezegd, ja dan kan het zomaar zijn dat de Heer je alsnog uitrukt en alsnog in het vuur werpt. Kent u zulke uitspraken? Met andere woorden, je geloofzekerheid hangt af van het hoeveelheid vrucht dragen. Nou, voordat we zo'n gedeelte direct gaan toepassen op ons leven, wat we natuurlijk moeten doen en ook mogen moeten doen, dan is het belangrijk om onszelf een paar vragen te stellen. De eerste vraag waar we op in zullen gaan is van, waar is de wijnstok nou een beeld van? De Heer Jezus, hij betrekt het hier op zichzelf. Hij zegt, ik ben de ware wijnstok. Maar waar komen we dat beeld in de Bijbel nou nog verder tegen? Als de discipelen horen over de wijnstok, waar dachten ze dan aan? Dat is belangrijk. Het tweede, wat ook belangrijk is, is van tot wie spreekt de Heer nou? Wie zijn nou zijn toehoorders? Is dat nou de menigte? Of zijn dat een aantal discipelen? Is dat de vaste kern? Tot wie richt hij zich hier? En het derde is van, wat is nou het centrale thema van dit gedeelte? We zullen zien dat we eigenlijk midden in een stuk onderwijs vallen. En dat onderwijs dat begint in hoofdstuk 13 en dat loopt zo door tot hoofdstuk 17. En we vallen eigenlijk te midden van een stuk onderwijs. En het is belangrijk om die context daaromheen ook te gaan ontdekken. Nou, de Heer Jezus die zegt hier dat hij de ware wijnstok is. En als je in de Bijbel gaat kijken waar je de wijnstok en de wijngaard allemaal tegenkomt, dan moeten we terug naar het Oude Testament. En dan zullen we tot de ontdekking komen dat dat allereerst betrekking heeft op het volk Israël. Zij worden in de Bijbel de wijnstok genoemd. We zien dat met veel meer beelden. De vijgenboom, de olijfboom, de granaatappel. Dat zijn allemaal beelden die in de Bijbel allereerst betrekking hebben op het Joodse volk. Op het volk Israël. Nou, als u met mij meebladert naar Psalm 80, dan komen we dat tegen, dat beeld van de wijnstok. Psalm 80. Psalm 80. Mijn excuses alvast voor het vele Bijbel. Gebruik. Maar het is wel belangrijk om een goed beeld daarvan te krijgen. Psalm 80, daar lezen we in vers 8. Psalm 80, vers 8. O God van de legermachten, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. U hebt een wijnstok uit Egypte gegraven, de heidenvolken verdreven en hem geplant. Hier komen we dat beeld tegen. Wie heeft de Heer uit Egypte gegraven? Wie heeft hij vervolgens in Kanaan geplant? Dat is het volk Israël. Zij worden de wijnstok hier genoemd. Nou, vervolgens, als we gaan naar Jesaja, laten we dat ook nog met elkaar lezen. Iets verderop in uw Bijbel. Jesaja 5. Dan komen we dat ook weer tegen, dat beeld. Bladzijde 1058. Ik weet niet of het bij u ook zo is. Jesaja 5. En dan lezen we in vers 1 het volgende. Daar lezen we over de lied van de wijngaard. Jesaja 5 vers 1. Daar lezen we, ik wil graag voor mij beminde zingen. Een lied van mijn geliefde over zijn wijngaard. Mijn beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte het om en zuiverde hem van stenen. Hij beplantte hem met edele wijnstokken. En in het midden ervan bouwde hij een toren. Hij hakte er ook een perskuip daarin uit. Hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht stinkende druiven voort. En dan maken we een sprongetje naar vers 7. Want de wijngaard van de Heere van de legermachten, dat is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn zijn lievelingsplant. Hij verwachtte goed bestuur, maar zie het werd bloedbestuur. Gerechtigheid, maar zie het werd geschreeuw. Ja, als we de geschiedenis van Israël volgen, dan zien we dat het volk al heel snel ontrouw werd aan de Heere. Israël die komt op een gegeven moment in een positie terecht waar ze als wijnstok eigenlijk verkeerde vruchten voortbrengt. Stinkende vruchten. Waarom? Omdat ze de afgoden achterna ging. En Israël komt op een gegeven moment eigenlijk in een positie terecht waar ze als wijngaard verdort. Ze brengen geen goede vruchten voort. U hoeft dat niet op te zoeken, ik citeer dat uit Hosea 10 vers 1 waar staat, Israël is een wilderige wijnstok, hij brengt zijn vruchten voort, hoe groter zijn vrucht is, hoe meer er voor de altaren is, hoe beter zijn land, hoe mooier de gewijde stenen. Israël in het Oude Testament is dus een beeld van de wijnstok. De Heer Jezus, die noemt zichzelf de ware wijnstok. En dat is zo mooi, want heel veel beelden in de Bijbel zien we dat die betrekking hebben op Israël als volk, maar dat die vervolgens ook worden toegepast op de Messias van Israël, de Heer Jezus Christus. Ik heb dat wel vaker hier gezegd, maar Israël die wordt de zoon genoemd in Exodus, de zoon van de Heer. Ja, de Heer Jezus wordt ook de zoon van God genoemd. Israël, die wordt in Jesaja de knecht van de Heere genoemd. En ook de Messias van Israël, de Heer Jezus Christus, wordt de knecht van de Heere genoemd. En dat is eigenlijk ook met deze, ja, met dit beeld van de wijnstok. Israël is de wijnstok, maar de Heer Jezus, hij is de ware wijnstok. Waar Israël faalde door de Heere ongehoorzaam te zijn, door verkeerde vruchten voort te brengen, daar bleef de Messias van Israël, de Heer Jezus Christus, die bleef trouw. Trouw tot in de dood. Hij is de ware wijnstok. Hij is degene die uiteindelijk ook zijn leven gaf. En door zijn leven te geven, zien we ook dat de Heer ook veel vrucht voortbracht. Want het heil bleef niet alleen bij Israël. Nee, Romeinen 11 leert ons dat het heil uiteindelijk ook ging naar de heidenen. En door zijn leven te geven, heeft de Heere veel vrucht voortgebracht. De Heer Jezus is degene waar het volk, oftewel de ranken, op geënt moeten worden. Alleen door hem kan Israël vrucht dragen. En zolang Israël als volk eigenlijk de Heer Jezus niet aanvaardt als hun Messias, kan Israël als volk geen vrucht dragen voor de Heere. Tenminste niet op een wijze zoals God dat van zijn volk verlangt, want het is zijn instrument. En dat geldt in feite ook voor ons als heidenen. Alleen door het geloof in de Heer Jezus Christus kunnen wij veel vrucht dragen. Ik kom er zo meteen nog over te spreken. En dan zegt de Heer Jezus in vers 6 van Johannes 15 het volgende. Dan staat er in Johannes 15, vers 6, als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdord, en men verzamelt ze en ze werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Ik merk heel vaak dat dit vers heel verkeerd wordt toegepast en uitgelegd, wat ik net ook al zei. Maar ook daarvoor is het zo belangrijk dat we eigenlijk eerst teruggaan naar het Oude Testament. En gaan kijken, maar hoe wordt dat beeld nou daar gebruikt van het werpen in het vuur, het verbrand worden, het uitgerukt worden. En laten we daarvoor nog heel even naar Ezechiël gaan. Ezechiël, dat is goed om dat erbij te pakken, Ezechiël 15. Want daar leren we iets heel belangrijks over dat uitgerukt worden en in het vuur geworpen worden. Ezechiël 15. Ik ga het zo meteen allemaal nog een keer voor u op een rijtje zetten hoor. Ezechiël 15. En daar lezen we vanaf vers 1 het volgende. Daar staat, en het woord van de Heere kwam tot mij. Mensenkind, wat heeft het hout van de wijnstok voor op andere rankdragend hout? En onder de bomen van het woud is. Wat onder de bomen van het woud is. Kan er hout uitgehaald worden om er een gebruiksvoorwerp van te maken? Kan men er een pin uithalen om welke een voorwerp dan ook aan op te hangen? Zie, het wordt als brandstof aan het vuur overgegeven. Het vuur verteert de beide uiteinden ervan. En het midden ervan is zwart geblakerd. Zou het voor een gebruiksvoorwerp geschikt zijn. Ik weet niet of u een beeld heeft in uw hoofd van de wijnstok, en ik weet niet of het mogelijk is om hem hier te laten zien. Maar als u kijkt naar de wijnstok, het is niet een heel scherp beeld, zie ik. Ik hoop dat u de druiven kunt herkennen. En het hout. Maar als u kijkt naar het hout, dan ziet u dat het heel dunne, kronkelige stam heeft. En als je kijkt naar dat hout, dan kun je er eigenlijk helemaal niks van maken. Geen gebruiksvoorwerp kun je eruit halen. En daarom dat een wijnstok het altijd volledig moet hebben van zijn vrucht. Als een wijnstok geen vrucht draagt, is het waardeloos. En kun je er eigenlijk nog maar één ding mee doen, en dat is de open haard ermee aansteken. Meer kun je er niet mee doen. Dus een wijnstok, dat is belangrijk om te zien, die moet het volledig hebben van zijn vrucht. Als hij geen vrucht draagt, ja, dan kan er eigenlijk maar één ding mee gebeuren. En dat is dat het hout is voor de open haard. En zoals reeds gezegd, Israël heeft als volk geen vrucht gedragen. Ze keerden zich van de Heere af, terwijl de Heere zijn profeten zond iedere keer om dat volk tot inkeer te brengen. En dan zegt de Heere ook verderop in Ezechiël 15 dat als ze geen vrucht dragen, dat hij ze eigenlijk alleen nog maar als volk kan overgeven aan het vuur. Lees maar met me mee in Ezechiël 15 vers 6. Daar staat: daarom zo zegt de Heere, zoals het hout van de wijnstok onder het hout van het woud is, dat geef ik als brandstof over aan het vuur, zo zal ik de inwoners van Jeruzalem overgeven. Nou, we zien dat het hier eigenlijk nog een voorspelling is van als jullie eigenlijk niet tot inkeer komen, dan is er niks anders meer over. Dan moet ik jullie overgeven aan het oordeel, dan moet ik jullie overgeven aan het vuur. En daar gaan we nu verder niet naartoe, maar als u Ezechiël 19 weer daarnaast legt, dan zien we dat Israël opnieuw wordt vergeleken met een wijnstok, maar dan door vuur verteerd. Met andere woorden, daar is dat oordeel over Israël gekomen. Nou, wat hebben we tot nu toe gezien? Even alles op een rijtje zetten, want dat is belangrijk voor de uitleg van Johannes 15. We hebben allereerst met elkaar gezien dat Israël wordt vergeleken met een wijnstok. Dat is het eerste belangrijke om te gaan zien. Het tweede hebben we gezien dat ze als wijnstok geplant is, maar dat Israël als wijnstok eigenlijk ook uitgerukt is en in het vuur geworpen is. Ze brachten geen goede vruchten voort en de Heere kon eigenlijk niks anders meer dan zijn oordeel over Israël vellen. En dat is uiteindelijk ook gebeurd in 586 voor Christus, waar Jeruzalem met de tempel vernietigd werd. En het derde wat we zien is dat de Heer Jezus wordt vergeleken met de ware wijnstok. En hij is als de Zoon van God zonder zonde. Hij kan niet uitgerukt worden. Hij staat vast. Maar de ranken daarentegen, die kunnen wel uitgerukt worden en in het vuur geworpen worden. Dat is wat we net in Johannes 15 gelezen hebben. Nou, hoe zit het nou met die ranken die uitgetrokken worden en die in het vuur geworpen kunnen worden? Wat bedoelt de Heere daar nou mee? Nou, laten we nou eens kijken naar de context van Johannes 15. Want dat is zo belangrijk als je Johannes 15 uitlegt, dat je gaat kijken naar de context. En allereerst is het belangrijk dat de Heere zich hier richt op zijn discipelen en niet op de menigte. Dus het is gericht op zijn discipelen. En het eerste wat opvalt in vers 3 is dat hij tegen zijn discipelen zegt: u bent al rein. Met andere woorden, zijn discipelen waren rein. Zij waren trouw, zij zijn in de wijnstok gebleven. Er waren namelijk heel veel discipelen in die tijd die de Heer Jezus in eerste instantie wel achtervolgden, maar op een gegeven moment, toen hij geen wonderen en tekenen meer deed en hij begon te vertellen dat hij het brood des levens is, dat hij de weg, de waarheid en het leven is, dat velen zich van hem afkeerden en niet langer meer met de Heer Jezus wilden optrekken. We komen dat in Johannes 6 tegen. Dat ze hem eigenlijk niet van harte wilden aanvaarden. Die wonderen en die tekenen vonden zij geweldig. Maar op het moment dat de Heer Jezus het onderwijs erover geeft, dan vinden ze zijn woord hard en dan keren ze zich van de Heer Jezus af. Dus er was een hele grote groep discipelen daaromheen die in eerste instantie wel de Heer Jezus achtervolgden, het fantastisch vonden, maar op het moment dat hij met zijn onderwijs begint, dan keren ze zich van hem af en ze blijven eigenlijk als ranken niet in die wijnstok. Ze verlaten hem. Ze komen niet tot werkelijke overgave. Dat is het eerste. Het tweede, wat we niet over het hoofd moeten zien, is dat wat ik net ook al zei, is dat we hier in Johannes 15 vallen midden in een stuk onderwijs. En nogmaals, dat was gericht aan zijn discipelen, aan de vaste kern. En dat begint in hoofdstuk 13. En dat is belangrijk om te gaan zien, want wat opvalt in hoofdstuk 13... is dat daar één persoon in het bijzonder naar voren komt. En dat is Judas. Judas Iscariot. En Judas was ook een discipel van de Heer Jezus. Als je daarover nadenkt, dan is dat eigenlijk best wel apart... dat ook Judas in het begin als een volgeling van de Heer Jezus er ook op uitgezonden is. Dat hij in zijn naam ook allerlei wonderen en tekenen heeft gedaan. Dat hij het evangelie gepredikt heeft, net als de andere 11. Terwijl hij uiteindelijk degene is die de Heer Jezus verraden heeft. Daar ga ik nu niet op in, maar als je daar verder over nadenkt... dan kom je bijvoorbeeld ook terecht in Matteüs 24... waar er in de toekomst, in de eindtijd, ook heel veel mensen zullen opstaan... die in de naam van de Heer Jezus hele grote wonderen zullen doen... heel veel dingen zullen uitspreken in de naam van Jezus... maar het zullen uiteindelijk valse profeten zijn. En daarom moet je nooit afgaan op het woord van mensen... maar moet je altijd kijken van ja, maar wat zit daarachter... Want als iemand in de naam van de Heer Jezus allerlei dingen claimt, hoeft het nog geen gelovige te zijn. Belangrijk. Maar deze Judas, die deelde dus als discipel helemaal in die ervaringen van de Heer Jezus. En toch was er in hem geen leven. Judas die wilde niet in de ware wijnstok blijven. En de Heer Jezus die kon niet anders dan ook niet in hem blijven. Het is heel opvallend, wanneer je Johannes 13 doorleest, dat de discipelen ook helemaal verbaasd zijn als de Heer Jezus zegt dat één van hen hem zou gaan verraden. Ze beginnen allemaal te vragen, Heer, maar ben ik het dan? Met andere woorden, niemand had verwacht dat Judas hem uiteindelijk zou gaan verraden. En dan uiteindelijk is Judas degene die dat stukje brood krijgt toegereikt... en wordt aangewezen als de verrader. En dan zien we vervolgens dat Judas de groep verlaat... en dan begint de Heer Jezus zijn allerlaatste onderwijs... voor zijn lijden en zijn sterven. En dat laatste onderwijs is dus niet gericht aan de 12... nee, het is gericht aan de 11. Judas was daar niet meer bij... En vandaar dat de Heer Jezus ook tegen hen kan zeggen in Johannes 15... U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken had. Waarom kon de Heer Jezus dat zeggen van u bent al rein? Ja, Judas was daar niet meer. Hij was gericht op de 11. En de 11 die waren in hem gebleven. Kijk, bij de voetwassing in hoofdstuk 13... dan zegt hij tegen Petrus, en u bent rein, maar u bent niet allen rein, staat er dan in vers 10 van hoofdstuk 13. Waarom waren niet allen rein? Nou, Judas was toen nog in hun midden. En dan vervolgens dan verlaat hij de groep en kan de Heer Jezus zeggen, Johannes 15, u bent al rein. Judas was daar niet meer bij aanwezig. Judas als rank is niet in hem gebleven. Hij droeg geen vrucht. Hij moest uitgetrokken worden. En ik denk dat we in hem ook herkennen wat we lezen in 1 Johannes 2 vers 19. U hoeft dat niet op te zoeken. Waar staat, zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons. Want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen bij ons zijn. En niet alleen Judas is uiteindelijk niet in de Heere gebleven. We zien uiteindelijk dat ook Israël als volk, heel veel individuen wel, maar als volk, verwerpen ze de Heer Jezus als Messias. En wat zien we uiteindelijk in het jaar 70 na Christus, dat Jeruzalem met de tempel eigenlijk opnieuw vernietigd worden en dat ze als volk eigenlijk opnieuw verdord raken. We zien dat bijvoorbeeld ook in Marcus hoofdstuk 12, waar we de gelijkenis vinden van de wijngaardenier. Ik ga daar nu verder niet op in. Nog even terugkomend op dat beeld van het uitgetrokken worden en in het vuur geworpen worden. We hebben dus met elkaar gezien dat dat beeld al voorkomt in het Oude Testament en betrekking heeft op Israël als volk. We hebben vanuit de context, vanuit Johannes 15 gezien dat er heel veel discipelen waren die hem uiteindelijk niet achtervolgden, maar dat er uiteindelijk ook één was die niet in hem wilde blijven en dat is Judas. Maar de andere 11 die bleven wel in hem. Tegelijk is het belangrijk om te zien dat het in Johannes 15 gaat om een beeld. Het is een beeld. En de kern van dat beeld is dat het gaat over vrucht dragen. In hem draag je vrucht. Dat is belangrijk om te zien, want er wordt hier geen woord gesproken over behoud. Ziet u? Kijk, dat er door de kerkgeschiedenis allemaal beelden zijn ontstaan van, ja, weet je wel, dat je uitgerukt wordt en in het vuur geworpen wordt en dat heel veel mensen daar een beeld van hebben van de hel en noem maar op. Dat is niet wat de Heer Jezus hier wil overbrengen. Laat ik daar heel duidelijk over zijn vanmorgen. Wat ik daarmee wil zeggen is dat het niet zo is dat als je weinig of veel vrucht draagt, en dan is de vraag, wat is weinig of en wat is veel vrucht, dat je dan voor eeuwig verloren bent of zo. Alleen het doel van de rank is vrucht dragen. Dat is zijn doel. En als je geen vrucht draagt, dan is de rank nutteloos en het dient niet zijn doel. Dat is wat de Heere hier in de eerste plaats wil overbrengen. Alleen in de Heer Jezus Christus, lieve broeders en zusters, kunnen wij vrucht dragen. En daarom vind ik het zo verdrietig dat er ook zoveel mensen zijn die hun leven lang twijfelen aan hun behoud. Dat is zo enorm verdrietig, want je leven lang mis je eigenlijk je doel. De Heere wil juist dat je de Heer Jezus Christus aanvaardt in je leven. Waarom? Zodat je tot zijn doel komt. Zodat je veel vrucht gaat dragen. Je kunt een leven lang in de kerkbank verslijten en uiteindelijk geen vrucht dragen. Doordat je eigenlijk alleen maar bezig bent met het voeten in die oude mens. Nee, de Heere die wil dat je de Jezus Christus leert aanvaren in je leven. Dat je in hem veel vrucht draagt. En dat vind ik zo mooi ook van het Johannes-evangelie. Dat je aan het einde van Johannes ook kunt lezen. Dit heb ik u geschreven, opdat gij weet en het eeuwige leven hebt in hem. Het is een zeker weten, het is geen twijfelen. Nee, als je Johannes in die zin en ook de andere evangelie gelezen hebt en je kent hem niet, dan is er iets misgegaan met het lezen. Nee, de Heere die heeft dit geschreven, heeft dit laten optekenen, opdat je weet. Het is een zeker weten. Geloof in Christus brengt zekerheid. Het is niet zo dat je vandaag behouden bent en dat je morgen zomaar ineens uitgerukt kunt worden en in het vuur geworpen kunt worden omdat je niet genoeg vrucht hebt gedragen. Nee, het is een zeker weten. Paulus schrijft in Colossenzen 3, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Dat is een zekerheid die we hebben. En zoals een rank los van de wijnstok verdort, zo hebben wij eigenlijk geen bestaan buiten de Heer Jezus Christus om. Hij is ons leven. Betekent het dan dat als we in Christus zijn, dat we er maar op los kunnen leven, dat het eigenlijk allemaal niet te doet? Nee, Paulus die schrijft in Filippenzen 1, en ik bid dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. Dat u vervuld met vruchten van gerechtigheid zult worden, die door de Heer Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Dat is wat Paulus ons toebidt. Om vervuld te raken met vruchten van gerechtigheid tot heerlijkheid en lof van God. En dat is ook het prachtige met zo'n wijnstok. Dat je die vrucht ziet. En die vrucht die spreekt weer van de Heer. Het draait uiteindelijk allemaal om Hem. En toch, en daar gaan we tot slot nog even op in. Ja, merken we dat we vaak vanuit ons oude leven ook heel veel bagage met ons meebrengen. Die niet goed is. Van die oude patronen. Van die oude gewoontes die zo lastig en moeilijk te doorbreken zijn. En we zien dan ook dat het groeien naar geestelijke volwassenheid vaak gaat met vallen en opstaan. En daarom is het zo belangrijk om te weten dat we in Christus heilig en rein zijn. Dat is onze positie. Het is niet zo dat we ineens uitgerukt kunnen worden of wat dan ook. Maar tegelijkertijd zien we ook dat er een proces in ons leven plaatsvindt van heiliging. Waardoor we dichter naar Christus kunnen toegroeien. En dit gebeurt niet van het een op het andere moment. Nee, dit is vaak een proces in ons leven. En dat gebeurt door het woord van God, door zijn geest. Maar er zijn soms ook van die momenten in ons leven dat we gesnoeid moeten worden. Vers 2 van Johannes 15. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. En we zien dat dat eigenlijk zo'n landman, dat hij dat ieder seizoen doet. Dan doet hij eigenlijk twee dingen vooral. Het eerste wat hij doet is, met een scherp snoeimes gaat hij eigenlijk die ranken langs. En degene die geen vrucht dragen, die snoeit hij weg. En de ranken die wel vrucht dragen, die zuivert hij. Dat wil zeggen dat alles wat het vrucht dragen in de weg zit, dat haalt hij weg. Dat snoeit hij weg. En we zien ook dat hij dood hout weghaalt, ziekte, insecten. En de landman die doet deze handelingen met grote zorgvuldigheid. Ik heb dat een keer gezien, hoe liefdevol zo'n landman eigenlijk al die ranken zo langs gaat. En zorgt dat die ranken nog meer vrucht dragen. Door met precisie dat te doen, weg te snoeien. En dat is wat de Hemelse Vader ook in ons leven doet. Niet onzorgvuldig. Nee, hij doet dat met grote zorgvuldigheid in ons leven. En laten we heel eerlijk zijn, we zijn vaak zo geneigd om vooral bij elkaar dingen weg te snoeien. Ja, vooral even die botte bijl erin te zetten. En we weten precies van de ander wat wel en wat niet weggesneden moet worden. Maar laten we daarin ook voorzichtig zijn. Snoeien doet ook pijn. En het kan zijn dat we momenteel ook in ons leven rondlopen met bepaalde gewoontes, met bepaalde zonden in ons leven, wat ons belemmert in het vrucht dragen. Maar de Heer, hij wil met precisie bij ons al die wrok, die bitterheid, die woede, egoïsme, arrogantie, verslaving in ons leven, wil hij met precisie wegsnijden. Hij wil ons leren om anderen te vergeven. Hij wil onze wonden helen. Hij wil herstel geven. De Heer, hij wil met zijn liefde, met zijn vrede, met zijn rust, wil hij in onze harten werken. Hij wil ons onderwijzen vanuit ons woord, vanuit zijn woord en wil ons daarin ook helpen. Dat betekent niet dat het altijd gebeurt op de manier zoals wij dat willen. Maar de Heer, hij weet wat hij doet in ons leven. En daar mogen we onszelf ook aan hem toevertrouwen, ook deze morgen weer. Als er dingen zijn in ons leven die spelen, dan is het zo belangrijk dat we dat brengen voor de troon van zijn genade. Dat we daar niet mee blijven rondlopen, maar dat we de Heer ook de gelegenheid geven om in ons leven te snoeien. Zodat we nog meer vrucht kunnen dragen en aan hem gelijk kunnen zijn. Dus als de gelovige geheiligd en gereinigd wordt, ja, zo zal dat in de toekomst ook bij Israël als volk gebeuren. En daarmee wil ik afsluiten. In Jeremia 6 vers 9, daar lezen we, zo zegt de Heere van de legermachten, zij zullen het overblijfsel van Israël als een wijnstok nauwkeurig nalopen. De Heere zal ook zijn volk Israël reinigen en heiligen. Paulus die zegt dat in Romeinen 11 dat alle goddeloosheden ook van Israël als volk afgeworpen zullen worden. En dan staat er in Micha 4 vers 4 over dat Messiaanse vrederijk. Maar zij zullen zitten en ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Niemand zal ze schrik aanjagen, want de mond van de Heere van de legermachten heeft gesproken. We leven nu nog in een tijd waarin er heel veel antisemitisme is. Maar we zien dat het overgrote gedeelte van het Joodse volk de Heer Jezus eigenlijk niet wil aanvaarden als hun Messias. Maar er zal een moment komen dat ze geheiligd, gereinigd zullen worden. Dat ze zijn naam zullen gaan aanroepen. En dat ze in Israël en ook daarbuiten tot bekering zullen komen. En dat de Heere Israël zal herstellen. En dat er een moment voor Israël zal komen, dat een ieder zal zitten onder zijn wijnstok. En dat er geen volk meer zal zijn die een schrik zal aanjagen. En ze zullen alle de Heere kennen. Wat een geweldig moment zal dat zijn als de Heer Jezus terugkeert naar deze aarde. Geprezen zij zijn heilige naam. Amen. Zullen we met elkaar de Heere nog danken? Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel dat we deze morgen ook uw woord mochten openen. Dat we mochten stilstaan bij Johannes 15, waar u zichzelf ook presenteert als de ware wijnstok. Heer, we hebben gezien dat het een beeld is van Israël. We hebben stilgestaan bij de context, Heer, dat u de ware wijnstok bent. We hebben gezien dat er ook velen waren in uw tijd, Heer, die zich van u afkeerde, dat ook uiteindelijk Judas niet in u bleef. Heer, maar dank u wel dat uw discipelen rein waren en dat wij mogen weten dat we in en door uw Zoon, de Heer Jezus Christus, ook rein zijn. Dank u wel voor die geweldige positie, voor die geweldige zekerheid dat ons leven met Christus verborgen is in God. Dat het niet zo kan zijn dat ook wij zomaar ineens uitgerukt kunnen worden. Dat ons leven verborgen is in uw hand. Heer, maar als we kijken naar ons leven, dan zien we dat er ook processen in ons leven zijn waaraan gesnoeid moet worden. Zodat we nog meer vrucht kunnen dragen. Dat er soms van die oude patronen zijn in ons leven, Heer, die van tijd tot tijd ook weer naar boven kunnen komen. Zelfs in ons huwelijk, in onze relaties. Heer, waar we mee moeten breken. U kent ons leven. U weet zoals we hier zitten, Heer. Ja, de dingen die ook in ons leven misschien spelen. En ik wil u zo bidden, wilt u vanmorgen ook weer onze harten openen. Dat we ons oog gericht mogen houden op de voleinde van het geloof. Dat we in onze gebrokenheid ook weer in uw handen leggen. En dat u ook met voorzichtigheid ook in ons leven dingen snoeit. Dat u ook weer wonden wil helen. Dat u ons ook wil leren om anderen te vergeven. Heer, wilt u ons daarin ook helpen en leiden. En ik wil zo bidden ook voor deze komende week. Wilt u zo met ons meegaan? U kent onze moeite, onze pijn, onze verdriet, onze blijdschap, Heer. Ook als we horen dat er zo'n kindje is geboren. Dank u wel, Heer, daarvoor. Wilt u zo met ons meegaan? Ook komende week. En dank u wel dat we het in alles van u mogen verwachten. We prijzen uw grote naam. In Jezus' naam. Amen.